naam is Octavia Siertsma. Ik ben aanbestedingsspecialist, ondersteun bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen en ben auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst.
Welkom bij deze podcast die gaat over beoordelingscommissie. En Peter gaf in de voorbereiding aan dat hij daar erg naar uitkijkt om het hierover te gaan hebben. Waarom?
Omdat ik de psychologie die bij het beoordelen om de hoek komt kijken zo interessant vind. De dynamiek die in beoordelings... Ja, het heet beoordelingscommissie, commissie.
Ja.
Dat klinkt wel heel formeel. Beoordelingsteam is misschien een beter woord, Octavia.
Oké, beoordelingsteam.
Dat is iets losser. En bij commissie denk je van, oh, formeel onderzoek, hè? Vastleggen. Maar daar komen we nog op. Ik vind dat is voor mij altijd een van de kersen op de taart, of de slagroom op de taart. Het beoordelingsproces aan zich.
Oké, maar goed, nu gaan we het hebben over het beoordelingsteam.
Ja.
En we hebben een aantal concrete vragen. En je weet, daar ben ik wel van.
Je hebt altijd vragen.
Gewoon heel concreet. Hoe bepaal je wie in het beoordelingsteam komen?
Nou, dat hangt natuurlijk af van leidend daarbij is de inhoud van de aanbesteding. Wat is het? Wat hebben we uitgevraagd aan producten en of diensten werken? In werken ben ik niet zo thuis, maar het beoordelingsteam moet samengesteld zijn uit mensen die inhoudelijk verstand hebben van de materie die wordt ingekocht.
Maar jij roept iets waarvan ik denk, dat triggert mij meteen.
Nu al? We zijn
nu
begonnen.
Al. Want het is beoordelingsteam, maar zij komen niet pas om de hoek kijken als inschrijvers hun documenten hebben ingeleverd. Zij zijn al eerder, neem ik aan, bezig met deze aanbesteding. Daar hebben zij vanaf begin, neem ik aan, een rol in, of niet?
Ja, maar dat verschilt wel. Het is niet zo dat het projectteam, die dus met een hele aanbesteding bezig is, en waar de inkoper of inkoopadviseur leiding aan geeft.
Ja.
Een project, een aanbesteding is een project. Een projectteam kan wel eens vele malen groter zijn, nou, vele malen is misschien overdreven, maar groter zijn dan een beoordelingsteam. Het omgekeerde heb ik ook wel eens meegemaakt. Ik hoorde een bonk.
Pardon?
Ik hoorde een bonk.
Ja,
ben je van je stoel gevallen?
Ik dacht dat het projectteam is ook het beoordelingsteam. Daar ging ik altijd van uit.
Nou ja, laat ik met het eerste voorbeeld beginnen. Ik heb ooit sociale... ik dacht dat het Arbo-software was voor een gemeente. Daar was het projectteam heel compact. 4 mensen. Jurist, inhoudelijk deskundige, opdrachtgever, ikzelf. Ja, ik denk dat ik het daarmee wel platgeslagen had. En vervolgens kwamen we bij de samenstelling van het beoordelingsteam. Niet zijnde het projectteam. En toen zaten daar ineens 12 mensen.
Pardon?
12 mensen die software, die de inschrijving hebben beoordeeld. Inschrijvingen. Dat waren er 2, want in die tijd was die markt heel beperkt tot de 2 marktleiders, Centric.
Ja, maar goed, dat is...
Ja,
maar waarom dan 12 man, Peter?
Ja, een stuk draagvlak. Met name een stuk draagvlak.
En allemaal hebben ze er mening over en moeten ze er iets van vinden?
Ja, allemaal cijfers toegekend. Gewoon in een opstelling, dus het leek net een workshop.
Het mag wat kosten daar aan die kant qua inzet.
Het heeft gewerkt. Ik heb wel geleerd dat hoe meer beoordelers je eraan opzet, hoe gemiddelder het resultaat van de beoordeling wordt. Want
leg uit.
De wet van de grote getallen. Als je minder beoordelaars hebt, dan kunnen de excessen naar boven komen in cijfers. Er kan iemand bij zitten die extreem scoort.
Ja, dat klopt.
Op het moment dat je er 12 hebt, valt dat extreme gewoon minder op.
Valt weg.
Valt
ja,
minder
dat
op.
Snap ik. Ja,
maar
snap
ik moet bij deze aanbesteding heel eerlijk zeggen, om dat af te maken, dat verhaaltje. Het werd dus een nieuwe leverancier en niet de zittende leverancier met 10 van de 12 stemmen voor die nieuwe leverancier. 1 heeft volgens mij toen zich onthouden van stemmingen en 1 was bij de bestaande leverancier.
Maar wat heeft dat te maken met de beoordelingscommissie? Team?
Wat heeft dat te maken met het beoordelingsteam, vraag je mij. Kan je misschien iets verduidelijken?
Nou, wat mij verbaast is dat er 2 inschrijvingen waren. Jij zegt 12 beoordelaars en het werd een nieuwe leverancier. En dan denk ik, zit daar een verband tussen? Dat er zoveel beoordelaars waren en dat het een nieuwe leverancier werd. Of was het gewoon toeval?
Nee, want ik weet dat mensen die moeten beoordelen. Ik heb dat later bij een veiligheidsregio ook meegemaakt. Met software van het elektronisch kinddossier. Digitaal dossier jeugdgezondheidszorg, een moeilijkere naam. En daar heb ik ook weer gemerkt dat gebruikers die moeten gaan beoordelen, die hebben in hun rugzakje hun dagelijkse werken met de bestaande software. En dat zie je toch, ja, dat kan je niet stoppen. Daar zal een beoordelingsteam altijd rekening mee moeten houden. En ik was dus stom verbaasd dat van die 12 mensen, 10 mensen de nieuwe leverancier kozen. Maar nogmaals, er is geen wetmatigheid tussen die 2.
Maar het is op zich natuurlijk wel zo dat beoordelaars altijd beoordelen wat jij terecht zegt met wat zij in hun rugzakje hebben. Die zouden de kennis en de ervaring moeten hebben over het onderwerp wat in de markt gezet is. Hè, schoonmaak, ja. Dan zet je een aantal mensen in je beoordelingsteam die ervaring hebben met schoonmaak, in wat voor rol dan ook. En die kunnen beoordelen wat een inschrijver schrijft, of dat leuke blabla is, of dat het hout snijdt, of dat het 100 keer heel veel meer meerwaarde biedt.
Ja, maar dat levert ook druk op bij aanbestedende diensten, kan ik je vertellen.
Want?
Nou, als de aanbestedende dienst bijvoorbeeld niet zo groot is, dan is er geen peloton mensen, om het maar even te chargeren, die verstand heeft of die te maken heeft met het schoonmaakcontract. Laat me eerlijk zijn. Je hebt een directeur facilitair of een manager facilitair. Je hebt een tactisch iemand die ermee bezig is. Een operationeel iemand. Nou, het is niet te zien voor de luisteraars, maar ik zat stiekem te tellen met mijn vingers. Dan heb ik 3 beoordelaars.
3?
Want de inkoopadviseur zit wel in het beoordelingsteam. Hij leidt het wel, maar hij beoordeelt niet.
Maar je kunt toch ook een gebruiker van het pand, een medewerker. Iedereen heeft te maken met schoonmaak.
Ja.
Dus dan kun je toch ook een medewerker uit het pand, iemand, een collega vragen die leidend voorwerp is van de schoonmaak.
Ja.
Hè? In die zin heeft hij ermee te maken. Of die in de beoordelingsteam.
Ja, ja, maar wordt dat ook goedgekeurd door de rechter? Want ik heb begrepen van jou dat daar wel eens een keer een rechtszaak over gevoerd is. Of kort geding.
Ja, dat klopt. In 2018 een kort geding, wat toen is aangespannen door het ging over jeugdzorg, iets in de jeugdzorg waarvan wij toen vonden dat de mensen die gingen beoordelen niet ter zake kundig waren. En dat hebben we voor de rechter gebracht. En daar is toen over geoordeeld dat de rechter daar was het in dat geval met ons eens. Ik weet nog dat Theo van der Linden toen op Aanbestedingscafé een column heeft geschreven van inschrijvingen ICT-aanbesteding beoordeeld door bode, koffiejuffrouw, conciërge. Maar op zich, de rechter gaf toen wel aan dat je inderdaad mag vragen en ook wel mag eisen dat degenen die beoordelen ter zake kundig zijn. Nou ja, dat is natuurlijk een hele lastige uitspraak.
Ja, ja, in de praktijk. De basis heb je wel, 3 mensen. Dat denk ik altijd wel. De gebruiker, ja, vind ik ook een goeie. Maar in feite heeft hij overal kennis van over dat onderdeel. Nee, hij ervaart het. En als daar een vraag over gesteld is in het programma van eisen en wensen. Wensen natuurlijk, hè, want die worden beoordeeld. Dan, dan kan hij daar inderdaad wel iets over zeggen. Maar over duurzaamheid.
Maar goed,
over duurzaamheid en circulariteit. Wat ook nu bij schoonmaak natuurlijk een onderwerp is wat op de agenda komt. Ja, daar zal een gebruiker niks van weten. Dus
nee,
een uitdaging noemen we dat voor de aanbestedende dienst.
Ja, en het wordt nog lastiger, want daar hadden we het zo net ook over. Als, wat in sommige gevallen gebeurt, dat er in een kort geding de rechter zegt er moet herbeoordeeld worden. Dan moet je een nieuwe groep beoordelaars vinden. En daarvan zei je, nou ja, wat jij zo net ook zei, als de aanbestedendienst niet zo groot is, of je hebt niet zoveel van dat soort mensen, of een heleboel mensen zijn al betrokken bij de aanbesteding, dan wordt dat ook, denk ik, aan jullie kant knap ingewikkeld.
Dat is een eufemisme. Knap ingewikkeld. Je kunt je voorstellen als je in de... ja, de case inhuur inkoopadviesdiensten, een gemeente. Twee inkopers, een opdrachtgever en iemand die met de inkopers zaken deed. Of misschien zelfs wel twee. Nou, de beoordeling gaat fout. Er gaat iets fout. De procedure wordt niet goed gevolgd. En we krijgen het advies van de jurist, de ingehuurde jurist trouwens, externe jurist. Ja, we moeten gaan herbeoordelen. En ik hoor nog het antwoord van een van de twee inkopers. Maar wij hebben maar twee inkopers. Waar halen we die vandaan? Ja, nou, ik zal het slot maar even niet vertellen, maar dat is het eufemisme voor een dilemma wat je eigenlijk niet op kunt lossen. Je kunt niet ineens twee inkopers tevoorschijn toveren.
Nee, dat klopt. Maar ik moet eerlijk zeggen, want soms roept de rechter dat, er moet een herbeoordeling komen. Ik vind een herbeoordeling een wassen neus, want dan moet de aanbesteding, dat is de categorie slagen keurt zijn eigen vlees. Ik bedoel, je moet nog een keer gaan beoordelen.
Ja.
En ik heb dat wel eens meegemaakt, dat het gezegd werd, en in deze aanbesteding dus ook, waar we het over hadden, waar het kort geding over gespannen is, er is herbeoordeeld, goh, verbazingwekkend, kwam precies dezelfde beoordeling volgens mij uit, zoiets. Ik bedoel, dat is dan toch gewoon een wassen neus. Ik bedoel, een aanbestedendienst zal dan echt niet de partij aan wie voorlopig gegund is dan opeens minder punten geven en iemand anders meer.
Ik zal niet vertellen dat... ik vertel het wel, maar ik zal niet vertellen hoe dat tot stand is gekomen. Maar bij de beoordeling waar ik het net over had, kwam er dus wel een andere leverancier uit. Maar dat had te maken met de fout die we gemaakt hadden. Er was een beoordelaar ziek geworden vlak voor de beoordeling.
Yeah.
En we zeiden, nou, we kunnen wel door. Dat zei de inkoper ook bij die gemeente. We kunnen door. Uiteindelijk kregen we een andere discussie die we werd voorgelegd aan die externe jurist. En die hoorde dat verhaal. En die zei, ja, nee, ga maar herbeoordelen. Want die persoon had er eigenlijk gewoon bij moeten zijn. Nou, die persoon had nog niet zijn stem laten gelden, de andere wel. Ja, en die persoon had toch best wel wat invloed, zullen we maar even zeggen. Dus ja, zo loopt dat dan.
Nou ja, dan krijg je dus inderdaad een wijziging. Maar volgens mij is dat heel ingewikkeld.
Ja, is het ook.
Want dan ga je herbeoordelen en dan de partij die inderdaad aan wie gegund was, krijgt opeens een andere plek in de rang. Volgens mij is dat heel ingewikkeld. Ja. Ander punt. Wat is het kenmerk van een goede beoordelaar? Waar moet je aan voldoen?
Open mind. Open mind. Respect voor andere beoordelaars. Dus open mind bedoel ik, en daar heb ik het net ook al even over gehad. Als je al ervaring hebt met de dienstverlening, je hebt ervaring met een zittende leverancier, dat blijft altijd een uitdaging. Je kunt dat natuurlijk niet blokkeren. Een beoordelaar zal daar, die beoordelaar die er al mee gewerkt heeft, die zal die open mind, die zal daar harder voor moeten werken om die open mind te houden. Nou, de inkoopadviseur vervult daar een rol in om op momenten dat hij signaleert dat die open mind er niet is, om daar opmerkingen over te maken indien het te ver doorslaat, te corrigeren. Dat is één. Met het respect voor andere beoordelaars bedoel ik, iedereen heeft zijn eigen referentiekader in een beoordelingsteam. Dat benadruk ik altijd. Dus respecteer ook als iemand er anders tegenaan kijkt. En als dat doorslaat, laat dat ook dan maar in de groep ook gebeuren. Als inkoper hoor je het als eerste te signaleren. Maar laat het dan ook maar gebeuren. En acteer daarop als leider van de beoordeling.
Maar goed, dat is ook voor de procesbegeleider die dat hele proces van het beoordelen begeleidt.
Ja.
Maar goed, jij zegt open mind, respect voor de anderen.
Kennis.
Ik neem ook aan vakinhoudelijke kennis, ervaring met het beoordelen, hoe je dat op de goede manier doet.
Nou, dat is er natuurlijk niet altijd. Dat klopt, het vierde punt. Dat is er niet altijd. En ik los dat de laatste jaren op met een workshop beoordelen voor dummies. Dit was de reclameboodschap deze keer.
Vertel eens even hoe je dat doet, Peter. Hoe zit dat in zijn werk?
Ja, het is vanzelfsprekend dat de mensen die nog nooit beoordeeld hebben, met grote ogen zitten te kijken als een hertje in de koplampen van een aanstormende auto. Oh jee, ik moet gaan beoordelen. Nou, ik help ze dan op weg en ik neem ze mee in het beoordelingsproces, in het hele aanbestedingsproces. Ik geef een samenvatting van wat ik tot dan toe, tot aan de beoordeling heb gedaan. Want we hadden het er net over, er kunnen ook wel eens beoordelaars bij zitten die niet in het projectteam hebben gezeten.
Ja.
Nou, die moet je dan zorgen dat die up-to-date raken. Je stuurt alle informatie vooraf, alleen de relevante informatie. Dus de uitwerking van het programma van wensen.
Ja.
Dat doe je op tijd, want ze moeten wel de tijd krijgen om dat goed te kunnen lezen. Vervolgens leg ik de beoordelingsproces uit, de beoordelingsmethodiek. Nou, met wisselende beoordelingsmethodieken kost dat misschien wel meer tijd, want gunnen op waarde uitleggen, ja. Wow, vraagt even iets meer als de relatieve beoordelingsmethode die bij veel mensen in gebruik is. En ik geef ze ook tips en tricks over hoe ze kunnen lezen. Nogmaals, dat kunnen ze naast zich neerleggen. Maar ik zeg tegen de beoordelaars altijd, ik zeg het niet. Ik laat beoordelingstijd ook inplannen. Want de ervaring...
Ja, dat lijkt me niet meer dan logisch.
Ja, maar hoeveel mensen er niet denken van, goh, dat doe ik er even bij.
'S Avonds op de bank om 8 uur even
kijken? Nee, zo werkt dat niet. En dat zit gewoon in het principe van, je begint te lezen met je eerste uitwerking. En dat is allemaal nieuw. En je denkt van, oh, dat is goed. Oh, nou, dat is prima. Oh. Dus je eerste cijfer is, nou, als dat een redelijk goede beoordeling is, of een redelijk goede inschrijving, die is positief. En dan kom je bij nummer 2. Nou, het liefst heb je natuurlijk dat er achteraan gebeurt, want dan is het nog vers. Als daar al tijd tussen gaat zitten, wordt dat al moeilijk. Maar dan lees je verder als beoordelaar. Goh, nou, dit is eigenlijk toch nog wel beter. Nou, dat kan. Of het is slechter. Of, ja, nee, die vorige heb ik eigenlijk een te hoog cijfer gegeven. Dus...
Maar even als je dat als beoordelaars dat gaan doen. Ik neem aan dat jij, als jij instructies geeft, dat jullie ook afspreken of je alle inschrijvingen ten opzichte van elkaar beoordeelt. Dus er kan er maar eentje een 10 krijgen en de rest niet. Of dat je zegt van oké, die is goed, die krijgt een 10. Die is goed, die krijgt een 10. En die is goed, die krijgt een 10. Ik neem aan dat je daar ook iets over afspreekt.
Ja, zeker weten. Ja,
en ik neem aan dat je ook iets afspreekt, want daar zit ook een bepaald effect in. Alleen dat kun je als inschrijver eigenlijk nooit vragen. Als alle beoordelaars allemaal tegelijk met nummer 1 beginnen, inschrijver 1, dan is die de klos.
Ja, dat is jouw stokpaardje.
Nou, dat weet ik niet. Ik heb er meer.
Dat weet ik.
Dus wat je zou moeten doen, is dat inschrijver 1 begint met inschrijving 1. Inschrijver 2 begint met beoordelen van 2. En inschrijver 3 pakt nummer 3. Dat niet nummer 1, want die is dan het referentiekader. Als iedereen met nummer 1 begint, is die het referentiekader en is die de klos. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, je stelt het een beetje zwart-wit. Ik kan je wel volgen erin. Dus jouw oplossing, die heb ik ook al een keer toegepast. En dat is eigenlijk heel simpel. Als je de offertes geen nummer geeft, dan kun je ze in verschillende volgorde naar de mensen toesturen. Dus dan moet je wel iedereen een apart mailtje sturen. Je kunt het ook even toelichten. In die workshop die ik, die ik verzorg, kan je dat ook gewoon even melden. Van jij begint met die, jij begint met die. Inderdaad.
En het belangrijkste is volgens mij ook bij het beoordelen. Je moet altijd rekening mee houden natuurlijk. Eentje krijgt gegund, de rest moet je afwijzen. Dat moet je gemotiveerd doen. Dus wat je volgens mij ook goed helder moet krijgen, is dat mensen duidelijk aangeven, als ze een 4 geven, waarom ze dat doen. En als ze een 10 geven, wat de motivatie daarvan is. Want die uitleg heb jij later nodig, volgens mij, om de afwijzing gefundeerd te schrijven.
Nou, ik zal het je nog erg vertellen. Ik begin er bijna mee in de presentatie. Tussendoor doe ik het nog twee keer. En aan het eind vat ik het ook nog een keer samen. Argumenten heb ik nodig.
Ja.
Die cijfers, ja, natuurlijk. Die hangen samen met de becijfering of de cijfertoekenning zoals je hem in je aanbestedingsdocument hebt gezet. Maar nog belangrijker, daar staat ook de elementen die thuishoren bij ieder cijfer. En ik benadruk absoluut tot vervelens toe, dat zeg ik zelf, dat ik tot vervelens toe zal doen. Gebruik ook de woorden die wij gebruiken in het aanbestedingsdocument. Dus als je zegt van je wees concreet, nou, dan is het bekende SMART. Daar gaan we het apart nog eens in een podcast over hebben.
Ja, lijkt me een goed idee. En daar heb ik ook wel mijn mening over.
Ja, dus een aantal elementen die in dat beoordelingskader genoemd worden, die moet je ook terugzien in de argumentatie. Dat is een belangrijk deel. Ik heb ook gezegd van, ja, natuurlijk mag je af en toe een vraag stellen aan elkaar. Van, joh, ik heb hier een dier, mis ik iets of whatever. Maar het is niet de bedoeling dat je beoordeling binnen het beoordelingsteam onderling gaat overleggen. Dat gebeurt, kan ik natuurlijk niet uitsluiten. Ik ben geen big brother. Klopt. Maar je moet aangeven dat het om individuele beoordelingen gaat en dat je die ook respecteert. He? Je respecteert ieders mening daarover.
Ja, ieder is verschillend, ieder heeft zijn eigen mening. Maar wat dat betreft, want we hadden het erover, wat zijn de kenmerken van een goede beoordelaar, het kwam eigenlijk wel gaandeweg voorbij. Goed lezen, maar ook kritisch lezen wat een inschrijver op papier gezet heeft. En daar eventueel doorheen prikken als het allemaal wollig taalgebruik is of niet concreet of wat dan ook.
Een belangrijk voorbeeldje wat ik altijd gebruik is als leverancier beginnen over, ja, dat zouden wij kunnen. Nee, dat zouden wij kunnen.
Je kunt het of
precies.
Je kunt het niet.
En dat soort afzwakkingen, het gaat wel een beetje om taalgevoel. Daar ben ik ook wel duidelijk over. Maar aan de hand van dat soort voorbeelden, concrete voorbeelden van wollige reclameteksten, dat inschrijvers hebben natuurlijk een salesverantwoordelijkheid. En je ziet wel eens teksten waarvan je denkt van, ja, dat komt uit de reclamefolder. Daar hebben we niks aan.
Nou, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want recent heb ik een inschrijving gedaan. Ja, ik doe er natuurlijk veel meer. Maar recent eentje, daarvan zei de opdrachtgever, ja, ik de dame van ons marketingafdeling wil aanschuiven bij het team. En die wil zich bemoeien met onze inschrijving. En toen hebben wij dus gezegd, dat doen we niet. Want een inschrijving is geen marketingverhaal. Een inschrijving is antwoord geven, SEC, op vragen van de aanbestedende dienst. En dat is heel wat anders dan een marketing- en een PR-verhaal. Want dat moet je dus inderdaad niet ophangen. Kijk, dat een marketingdame na afloop de inschrijving wil doornemen om te checken en om te kijken, vind ik prima. Maar een inschrijving op een aanbesteding is heel wat anders dan een marketingverhaal. Dat moet je dus juist niet doen. En dat zie je heel vaak, dat bij inschrijvers inderdaad verkeerd gaat.
Maar nogmaals, ik denk ook wel dat beoordelaars zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid. Dat mag je alleen best wel benadrukken. Zij bepalen uiteindelijk wat er de komende jaren aan dienstverlening of aan leveringen van producten binnenkomt. Iedereen is daar over het algemeen ook heel conscientieus in. Maar ik ga er ook vanuit wat jij zegt, ieder zijn eigen referentiekader, dat ze ook aangeven wat hun aanspreekt in de inschrijving.
Ja. Precies.
Want dat moet uiteindelijk.
Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Nog even als laatste en nog een. Ik heb nog steeds een praktische vraag aan jou. Wat vermeld je in de aanbestedingsdocumenten over de beoordelaars? Wat zeg je daar wel over en wat niet? Wat geef je daar aan informatie aan inschrijvers?
Het aantal. En ik denk ook dat na wat ervaringen ik ook duidelijk moet maken dat de inkoopadviseur of inkoper geen onderdeel uitmaakt van het beoordelingsteam, maar er wel leiding aan geeft.
Ja, dat zie je ook vaak.
Daarnaast dus, naast het aantal, de...
Een aantal, even of oneven, of maakt dat niet
uit? Nou, ik kies altijd voor oneven. dat er altijd, als je bijvoorbeeld hoofdelijk zou willen stemmen, hè, want we hebben het ook al een keer gehad over consensus, ook weer een onderwerp voor een andere podcast, dat je dan in ieder geval bij een hoofdelijke stemming gewoon een doorslag hebt.
Ja.
En dat je dat niet als inkoper moet doen. En verder?
En wat vermeld je nog meer in de documenten?
Verder, de functies, niet de namen van de personen zelf. Dat is veel te persoonlijk. Maar wel de functies. En achter de schermen regel je natuurlijk dat een beoordelingsteam... Nou, ik zeg nu natuurlijk, maar we hebben het er net al over gehad. Een beperkte groep waar je uit kunt kiezen. Indien mogelijk moet je als inkoopadviseur ook voor iedere beoordelaar een vervanger achter de hand hebben. Die eenzelfde functieprofiel heeft en niet compleet anders. He, niet wat hadden we het net over schoonmaak, niet de facilitaire teamleider. En dan zeggen van, iemand van de administratie kan die rol ook overnemen. Dus je moet wel blijven bij de functienamen die je opgeeft. En ja, daar zal uit moeten blijken dat de inhoudelijke deskundigheid, dat die gedekt
aanwezig
is.
Ja. Ja, snap
ik.
Oké.
Ja, het beoordelingsteam.
Wou je nog iets... Ja, heb je nog iets toe te voegen, Peter, over beoordelingsteam? Of hebben we alles gezegd?
Nee, ik denk dat je het beoordelingsteam ook mee moet nemen in een vooruitblik op wat er na de beoordeling gaat gebeuren. Zal gebeuren.
Ja.
En ook wat er mogelijk kan gebeuren. Wat er aan reacties terug kan komen. Nou, dat geeft ook altijd wel een beeld. Waardoor ze denken van, oké. Het belang duidelijk maken van de beoordeling.
Ja, dat het belang en de verantwoordelijkheid gewoon duidelijk is.
Nee, dat was het.
Okay.
Dat was het wat mij betreft.
Dankjewel aan de luisteraars. Dank voor het luisteren en tot een volgende keer.